vervolgens vindt de schriftlezing plaats uit 2 Korinthe 12, daarvan het eerste tot en met het 10e vers.
Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere 3 gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Het woord is, Heere, dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 9a. Wij lezen daar Gods woord al dus. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Geliefde gemeente, want zie, hij bidt. Herkennen we dit zinnetje uit de Bijbel? Want zie, hij bidt. Het is de bemoediging die de Heer Jezus eenmaal aan een zekere Ananias meegaf, toen hij hem de opdracht gaf om naar Saulus te gaan. Ananias was eerst bevreesd om naar die beruchte christenvervolger te gaan, maar de Heere moedigt hem aan, ga maar gerust, broeder, want zie, hij bidt. En wat voor kwaad zou je nou hebben te duchten van iemand die oprecht zijn hart voor de Heere uitstort? Koning Jezus heeft Saulus in het hart gegrepen en heeft van hem een oprechte smekeling gemaakt. Deze Saulus, die eerst voor de vorm altijd reeds gebeden had, bidt nu met een verbroken hart en met een verslagen geest. En de naam van de Heer Jezus Christus is zijn enige pleitgrond. En op dat bidden zet de Heer zelf het stempel van echtheid. Zie, hij bidt. Deze uitspraak laat ook licht vallen over het hele verdere leven van Paulus. Dat zal een biddend bestaan zijn. Hij heeft zelf veel gebeden en hij heeft ook anderen tot het gebed aangespoord. Bid zonder ophouden, volhard in het gebed, zo schrijft hij. En nog tal van andere uitspraken in zijn brieven met dezelfde strekking. Diezelfde apostel vertelt ons in 2 Korinthe 12 van een heel bijzondere gebedservaring. Hij had de Heere om een bepaalde zaak dringend gebeden, maar de Heere gaf hem het begeerde niet. Toch werd Paulus juist door deze weigering gezegend, zowel persoonlijk als ambtelijk. Hij werd nauwer aan de Heere gebonden en meer geschikt gemaakt voor de taak die hem was opgedragen. Maar dat laten we nu voorlopig even rusten. Ik ga hier straks nader op in. We gaan nu samen naar deze boodschap luisteren. En de hoofdgedachte van de preek luidt: Paulus' gebed om wegneming van de doorn in zijn vlees. En dan letten we op 3 dingen. Ten eerste de aanleiding tot dit gebed. Ten tweede de ernst van dit gebed. En ten derde het antwoord van de Heere op dit gebed. Nog een keer. Paulus' gebed om wegneming van de doorn in zijn vlees. De aanleiding tot dit gebed, de ernst van dit gebed, het antwoord van de Heere op dit gebed. Allereerst dan nu de aanleiding tot dit gebed. De apostel Paulus richt zich in deze brief tot de gemeente van Korinthe. En er was ook wel aanleiding tot dit schrijven. Er waren namelijk bepaalde dwaalgeesten binnengeslopen die Paulus tegenstonden. Die hem verdacht maakten en die achter zijn apostelschap zelfs een vraagteken gingen zetten. En tegen deze beschuldigingen verweert Paulus zich met kracht. Nee, niet omdat hij een lichtgeraakt mens zou zijn, maar omdat het hier zijn ambt geldt. De Heere had hem eenmaal tot apostel geroepen en tot de taak van de prediking geroepen en bekwaamd. De verdachtmaking van zijn ambt is dus uiteindelijk een aantasting van Gods eer en van Gods werk. En dat is een ernstig iets. Paulus verdedigt zijn apostelschap dan ook en geeft in hoofdstuk 11 een opsomming van wat hij in de dienst van de Heere al zo doorstaan had: stokslagen, steniging, schipbreuk en nog ander lijden. Wel een bewijs dat hij gemeenschap had aan het lijden van Christus. Die tegenstanders van de apostel, die krijgen niet alleen van dieptepunten in het leven van Paulus te horen. Hij vertelt ook van een bijzonder hoogtepunt. Hij zal nu komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Hij kent namelijk een mens in Christus die 14 jaar geleden opgenomen was geweest tot in de derde hemel. En die mens was hij zelf, zoals blijkt uit vers 7. Een buitengewone ervaring, nietwaar? Opgenomen tot in de derde hemel. Hij kon niet zeggen of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurd was, maar wel wist hij dat hij in het paradijs opgenomen werd en dat hij onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. In het paradijs, dat is dus die plaats waar God zijn heerlijkheid openbaart en waar de engelen het driemaal heilig tot zijn eer aanheffen. Paulus was in het paleis van de grote koning geweest, waar het heimwee van Gods kinderen naar uitgaat. Na 14 jaar weet Paulus het nog heel precies. Nu moeten we wel beseffen, gemeente, dat het hier om een speciale ondervinding van Paulus gaat. Wij mogen deze ervaring niet gelijkstellen met de bevinding van het geloof, met de ondervinding dat Gods woord waarachtig is. En evenmin mogen we zeggen dat zo'n ervaring als bij Paulus noodzakelijk is tot zaligheid. Toch, dit is de ene kant, er is ook een andere kant. Toch mogen Gods kinderen wel eens voorsmaken van het hemelleven ontvangen. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Dit zijn immers de eerstelingen van de geest die doen verlangen naar de volle oogst bij de Heere. En dan kan zijn hart wel eens zo vervuld worden met liefde tot de Heere, dat wij uitzien naar de eeuwige, volmaakte eredienst en liefdedienst in Gods Koninkrijk. Of het is het dan toch heerlijk wanneer we zulke gouden uren van heimwee in ons leven kennen. En iets van die voorsmaken mogen beproeven, al weet ik dat dat niet altijd even overvloedig is, maar de Heere geeft het wel. Nu is er intussen ook een andere kant. Bijzondere weldaden brengen ook bijzondere gevaren mee. Het zijn sterke benen die de weelde, ook de geestelijke weelde, kunnen dragen. De hoogmoed, die vreselijke wortels onder, weet u wel, waardoor de mens eenmaal van God afgevallen is. Die hoogmoed, die speelt ook bij de oprecht gelovigen, bij de kinderen van de Heere, nog dikwijls zo'n grote en kwalijke rol. Dat blijkt dat ze zelfs met geestelijke weldaden de hoogte kunnen ingaan. Het kan niet ongerijmde, zult u zeggen, en dat is ook waar. Maar het gebeurt in de praktijk meermalen wel. En ook Paulus stond voor die zonde van zelfverheffing open. Maar nu stelt de Heere er bij Paulus iets tegenover, waardoor hij zich niet zou gaan verheffen en hem met een scherpe doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om hem met vuisten te slaan. Een doorn, dat is veelzeggend, hè? Want de doorn, dat is het symbool van de ellende die met de zonde op aarde gekomen is. Toen ging de aarde immers doornen en distelen voortbrengen. En een doorn in het vlees, dat betekende felle, stekende pijn. De duivel die doet niets liever dan pijnigen. Doornen en distelen zijn dus een typering van Satans werk. En we begrijpen dan ook dat de apostel eraan toevoegt, namelijk een engel van de Satan. In die scherpe doorn merkt hij dus de macht van de Satan op. Die Satansengel die slaat hem met vuisten, die slaat hem zoals er letterlijk eigenlijk staat, die slaat hem in het gezicht. Nou, ruwer en grievender kan het echt niet, gemeente. Wanneer er een dergelijke mishandeling plaatsvindt, denk bijvoorbeeld aan de concentratiekampen, dan is dat een diepe belediging voor de mens die het ondergaat, en dat is duivelswerk voor degene die het doet. Nu, een vernedering in deze trant onderging Paulus. Dat was echt wel het volstrekte tegendeel van verheffing. De apostel had de neiging om zich te verheffen, en in feite wordt hij diep vernederd. En dit was maar niet een enkele maal gebeurd. Nee, Paulus had voortdurend met dit leed te kampen. De vraag rijst altijd weer, begrijpelijk. Het is een vraag die bij mij net zo goed rijst als bij u. Wat bedoelde hij nou concreet met die doorn in het vlees? Er zijn verklaringen te over. Men heeft gedacht aan een lichamelijke kwal, bijvoorbeeld aan een oogziekte. Of ook wel aan een spraakgebrek dat hem hinderde. Of werd Paulus in grote mate geplaagd door verdriet over zijn eerdere vervolging van de gemeente? Of was het mogelijk de sterke verzoeking tot een bepaalde zonde? Mogelijk een homofiele gerichtheid? We zouden nog andere gissingen kunnen noemen. Maar ik zie ervan af, gemeente, want gissen doet missen. Laten we, als we het goed bekijken, maar blij zijn dat die door die Satansengel niet nader omschreven wordt. Stel dat dat nou wel gebeurd zou zijn, dan zouden anderen die ook met een brok nood in hun leven zitten zich gaan vergelijken met Paulus en zich aan hem afmeten. En als ze dan bij Paulus een andere doorn zouden aantreffen dan bij zichzelf, dan zouden ze gaan menen dat dit gedeelte voor hen geen troost bevat. De Heilige Geest heeft juist met wijze bedoelingen voor ons verborgen gehouden wat die doorn is. We kunnen wel veilig aannemen dat het geestelijke nood was, of dat althans het geestelijk aspect van de dood op de voorgrond staat. Als u die in de kerk zit, of die meeluistert ook met zo'n scherpe doorn, met zo'n engel van Satan te maken hebt, dan mag u zich voor de volle 100% bij de boodschap betrokken weten, al ook al zou het dan bij Paulus misschien om een heel andere doorn gegaan zijn. Wat het voor de apostel nog erger maakte, dat was het feit dat die doorn in het vlees zo heel dicht bij die hemelse openbaring lag. Je zou kunnen zeggen, hemel en hel lagen voor hem in de praktijk dicht bij elkaar. En dat is nog zo. Gods kinderen drukken ook in dit opzicht de voetstappen van hun zaligmaker. Toen de Heer Jezus gedoopt werd en de Heilige Geest op hem als een duif neerdaalde, toen was het een hoogtepunt, maar als dieptepunt volgde toen de verzoeking in de woestijn, 3 maal verzocht, u kent de geschiedenis. Een ander voorbeeld. Na de berg der verheerlijking volgde zijn grote lijden. En de weg van de ware gelovigen is dikwijls deze, dat hemelse vertroosting en helse aanvechting, hoezeer het ook tegenstellingen zijn, heel dicht bij elkaar ligt. En dat kan de strijd ook nog vergroten. En dat kan de vragen ook nog vermeerderen. Maar nu lezen we nog eens goed wat er staat. En opdat ik mij door de uitnemendheid, door het alles overtreffend karakter van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij een scherpe doorn in het vlees gegeven enzovoort. U hoort het goed? Die bange nood in het leven van Paulus was een gave. Een geschenk van de levende God. Nou, daar kijkt u vreemd van op. Hoe kan dat nou? Laat ik het zo mogen zeggen, gemeente. Het is de Heere die de Satan toestaat om zijn verschrikkelijk werk te doen. Dat verschrikkelijke werk komt niet uit Gods woord, maar uit de Satan. Maar de Heere laat het toe en met die verstande dat de Satan de vromen van de Heere wil lostrekken, wil losscheuren als het moet. En dat God ze nou juist naar zich toe wil halen, ook en juist door middel van die aanvechtingen van de Satan. Wonderlijk. En daarom moet de Satan zijn ondanks het raadsplan van God dienen en medewerken ten goede van Gods kinderen. Het is iets wat we in de Bijbel wel vaker tegenkomen, ook in het Oude Testament. Satan die kreeg van God toestemming om aan Job alles te ontnemen, uitgezonderd aan zijn leven. Maar juist op deze manier zou de echtheid van Gods werk in het leven van Job aan het licht komen. En zo ligt het ook bij Paulus. Hij weet dat God erachter staat, dat God de Satan toelaat en ook grenzen stelt aan het woede van de Satan. Wie van Gods kinderen wordt er niet beproefd? Wie van hen zou geen beproeving nodig hebben? Zij allen hebben het nodig. Het gevaar van binnensluipende zonde, ook van hoogmoed, dreigt zeer zeker bij hen. En u zorgt de Heere ook dat zijn kinderen hun eigen scherpe doorn krijgen, die passen, om zo te zeggen, in zijn goddelijke opvoedingsplan. Zoals de diamant die het meest zal flonkeren, ook het fijnst geslepen wordt, zo geeft de Heere ook wel aan zijn teerstlevende kinderen de zwaarste kruisen. En hun geestelijke vreugde, die moet soms zo spoedig plaatsmaken voor aanvechtingen van de boze. Maar dit werkt wel een kostelijke vrucht uit in hun leven, namelijk de ootmoed. En ook een oprecht zelfmiszagen, omdat we nog zoveel gebreken en zonden in onszelf aantreffen en dagelijks strijd te voeren hebben met de zwakheid van ons geloof en met onze verderfelijke begeerten. Zo bewerkt de Heere dat zijn kinderen in de laagte van de ootmoed blijven voor hem. En er zitten allicht broeders en zusters in de kerk of bij de kerkradio met zo'n scherpe doorn in het vlees. Misschien is het een psychische kwaal bij u of bij een van uw geliefden, waardoor u telkens weer geplaagd wordt. Misschien is het pijn, lichamelijk lijden, waarbij de duivel u inblaast als God het goede met u voor had. En dan zou u die kwaal ook wel wegnemen. Wellicht voert iemand van ons een heftige strijd tegen bepaalde verzoekingen, maar hij of zij merkt dat de zuigkracht van het kwaad zo sterk is, een scherpe doorn. En de Satan die honend lacht, genade voor jou. Dat had je gedacht, dat had je gedroomd. Voor jou geen vergeving meer, een vuistslag. Mogelijk hebt u kort geleden een geliefde aan de dood moeten afstaan, een scherpe doorn voor u. En zegt de Satan, hoe kan God nu liefde zijn? De vuistslag. Misschien hebt u kinderen of kleinkinderen die de dienst van de wereld gekozen hebben boven de dienst van God, voor u een doorn. En anderen die u daarop wijzen, soms goed bedoelend, maar ook met een verkeerde gezindheid, dat kan ook voorkomen, die daarop wijzen de vuistslag. Het zijn nogal uiteenlopende situaties die ik noemde, moeilijke tot zeer moeilijke. En verwacht van mij nu niet dat ik vanavond antwoord kan geven op uw waarom-vragen. Wel kan er gezegd worden dat de Heer met al deze dingen zijn eigen heilige bedoelingen heeft en dat wij soms ook een glimp van die bedoelingen mogen opvangen. En daarom stel ik voorzichtig de vraag, zou het ook kunnen zijn dat de Heer zo doet om u en mij voor alle zelfverheffing te bewaren en om ons geestelijke vrucht, meer geestelijke vrucht, te doen dragen? Het is een vraag die ik aan de orde stel, een vraag om over na te denken, om ons biddend op te bezinnen. Daar zei eens een beproefde christen, het beste huisraad, dat is mijn kruis. Want dat kruis in zijn leven, dat hield hem klein voor God. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen, ook voor God. En dan zegt Paulus in onze tekst dat die doorn hem gegeven is. Dan moeten we niet denken dat Paulus daar ineens aan toe was. Oh nee, hij had eerst gebeden om wegneming van die scherpe doorn. We gaan dan nu ook luisteren, in de tweede plaats, naar de ernst van dit gebed. De apostel gaat met deze nood tot de troon van Gods genade. En dat is op zichzelf ook positief. Velen raken immers door het leed verbitterd. En die proberen echt niet om te bidden. Ze piekeren er zelfs niet over. Maar Paulus gaat met zijn leed en vragen tot de Heere. Tot hem die hulp kan zenden. En hij zegt, hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, 3 maal gesmeekt dat hij van mij zou weggaan. Nou, dat lijkt niet zoveel, hè? 3 maal. Zou Paulus daar te vroeg mee gestopt zijn? Vergis u niet. Het gaat heus niet om 3 afgeraffelde gebedjes. Misschien moeten we denken aan 3 gebedsperioden waarin de worsteling met de Heere steeds dringender wordt. Noem nog een andere optie. Het getal 3 wijst in de Bijbel op een afgerond geheel, op iets dat compleet is. En zo opgevat gaat het om een voortdurend bidden. De apostel brengt in zijn leven in praktijk, waar hij anderen toe aanspoort, bid zonder ophouden. En weet u welk woordje nou in de grondtaal voor bidden staat? Erbij roepen. De apostel zit dus in grote nood. Net zoals iemand door een plotselinge aanval van ziekte in de nood zit. Of door een ongeval dat zomaar onverwacht plaatsvindt. Dan roept zo'n patiënt of zo iemand die door een ongeluk getroffen wordt, bel de dokter. Of in sommige situaties, bel 112. En dat gebeurt dan direct. Nou, zo zegt Paulus nu, ik heb er de Heere steeds weer bijgehaald. Het leek alsof de hemel gesloten was en de Heere niet luisterde. Hij schreeuwde uit zijn nood tot de Heere, maar er kwam geen antwoord. Was de hemel gesloten? Ach, de duivel, die zal zijn vuistslagen wel vermeerderd hebben. Zie je wel, Paulus, dat God niet naar je hoort. Maar naarmate die Satansengel nou met zijn vuisten werkt, komt er voor Paulus meer werk. Nee, niet voor zijn vuisten, maar werk op de knieën. Hef mijn ziel, o God der Goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Dat is bidden, dat is smeken, worstelen, een vasthouden van de Heere. Misschien herkent u iets van uw eigen geestelijke situatie. Uw ziel schreeuwt tot God. U zendt alarmsignalen naar hem uit. Maar het is alsof de Heere zijn oren toesluit. Alsof hij zijn genade vergeet. Ach, dan zeg ik het toch maar aanhouden. Want de Heere hoort u wel. En de Heere ziet u. En de Heere slaat, hoewel oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Het is zo'n vreemde weg niet die de Heere met Paulus ging. En die hij ook nu zo vaak met zijn kinderen gaat. Die dringende gebedsworstelingen, waarbij we er toch maar niet zo ineens uitkomen, die zijn niet iets ongewoons. Paulus bad 3 maal. Ik kijk nog eens naar dat getal 3. Waar denken we dan aan? Als vanzelf denken we dan ook aan de gebedsworsteling van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En daar bad de heiland 3 maal in zijn benauwdheid of het mogelijk was dat die drinkbeker van Gods toorn hij mocht voorbij gaan, maar dat kon niet. Hij moest die drinken. En de Heer Jezus bleef ook eens willend met de Vader. En nu is een dienstknecht niet meer dan zijn Heer. Paulus moet achter de Heere aankomen en ook in dit opzicht Christus navolgen. En daarom wordt die scherpe doorn niet weggenomen. De Heere keurde dat nodig voor hem. Zo handelt de Heer wel vaker. Ik bedoel dit, er kunnen tijden zijn dat we tot de Heer smeken. Dat we naar zijn wonderlijk ingrijpen uitzien. En dat hij toch op een andere wijze hoort dan wij denken. Omdat hij alleen weet wat waarlijk goed voor ons is. Hij wist ook wat voor Paulus goed was. Als de apostel met zijn scherpe doorn worstelt en om wegneming daarvan smeekt, dan laat de Heer hem wel een tijd op antwoord wachten. Hij laat Paulus echter niet in de steek. Oh nee, maar hij geeft hem antwoord. Al is het dan ander antwoord dan Paulus verwacht en begeerd had. En zo komen we tot onze derde gedachte. Het antwoord van de Heere op zijn gebed. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is nou het antwoord van de Heere. En daar kan Paulus het mee doen. De Heere maakte hem dus allereerst duidelijk dat die doorn in het vlees onmisbaar is voor hem. Maar Paulus mag nog meer weten. Hij zal onder zijn kruis niet bezwijken. En de Satan zal hem niet doodslaan. En het werk dat Paulus in Gods koninkrijk verricht, dat zal er geen schade van ondervinden. Dat is al heel belangrijk. Het cirkelt immers niet om de mens Paulus en om zijn privébelangen, maar het cirkelt om het koninkrijk van God en de belangen daarvan. En in dat koninkrijk mag Paulus zijn roeping vervullen en het evangelie aan de heidenen prediken. Voor die arbeid als apostel is zijn scherpe doorn geen nadeel, maar juist voordeel. Genoeg is mijn genade, staat er letterlijk. Die genade zou hem door alles heen dragen. Door die genade zou hij de beproevingen kunnen verdragen en zijn arbeid kunnen verrichten. Want, zegt de Heere, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het is dus zaak dat Paulus veel besef heeft van zijn zwakheid en zijn diepe afhankelijkheid. Want als hij zwak is, dan heeft hij behoefte aan de hulp van de Heere. En er komt die hulp ook. Maar zou Paulus zich sterk voelen, dan denkt hij dat hij het zelf al kan, zonder de hulp van de Heere. En daarom begrijpen we dat hij zegt: als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan is mijn zwakheid juist de invalspoort van Gods kracht en macht. En dan kan ik alles. Dan kan ik ook spreken en preken en werken en smaadheid dragen ook. O, hoor dan eens de roemtaal in het vervolg van onze tekst. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. En roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En daarom heb ik een behagen in zwakheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wat een genade van God. En die genade is voor Paulus genoeg. Genoeg om te leven en te werken en ook te sterven. Mijn genade. En bij deze uitdrukking in onze tekst worden wij vooral herinnerd aan de ondersteunende genade die Paulus van de Heere ontvangt. Maar laten we hier bij de grondbetekenis van dit woord niet vergeten. Genade, dat is onverdiende gunst, daar zit gratie in en vrijspraak. Gratie, niet op grond van eigen verdiensten, maar op grond van het borgwerk van de Heer Jezus Christus. En die gratie was ook aan Paulus bewezen. Deze ex-vervolger, die ontving van de Heere genade, vrijspraak kennen wij heel persoonlijk dat geheim van Gods wonderen vrijspraak. Let er wel op dat de genade en vrijspraak van God door ons alleen gekend wordt tegen de donkere achtergrond van onze schuld. De Heilige Geest brengt er ons toe om ons onze zonde en schuld te doen kennen en voor God te belijden. Want waar Gods Geest ons aan onszelf ontdekt, daar wordt in onze zielen de vrezen gewekt. Daar voelen we wat eisen Gods heiligheid doet. En dan wordt al onze deugd een wegwerpelijk kleed. Maar door die Geest van de Heere geleid krijgen we genade nodig. Dat wordt onze levensbehoefte, om niet te zeggen onze levensschreeuw. En diezelfde Geest, die leidt ons ook tot de zaligmaker. Dat is zelfs zijn lievelingswerk. Ja, dan vluchten we tot Jezus. En dan wordt het aan zijn voeten beleden. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons verlost van het vonnis der wet. We bogen ons heil en onze vrede. En ons leven werd hij. We bogen ons en geloofden. En onze God sprak ons vrij. En het is gelukkig, gemeente, wanneer dat gebed om genade blijvend een plaats heeft in onze omgang met de Heere God. Dat is een gebed dat altijd nodig blijft en dat ook altijd door hem verhoord wordt. Ja, dan zal de Heere ons om Christus wil ook alle dingen schenken. Alle dingen die we nodig hebben. Dat zijn niet alle dingen die wij zo sterk begeren en die we misschien wel voor onmisbaar houden in de dienst van Gods Koninkrijk. Paulus moest van de Heere zijn scherpe doorn behouden. God geeft niet altijd wat zijn kinderen van hem vragen. Er kunnen verschillende redenen voor zijn, gemeente. Soms zouden ze met wat ze begeren nog de zonde gaan dienen. Dan geldt het woord van Jacobus. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u kwalijk bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Van achteraf mag dan de Heere wel eens worden gedankt, omdat hij ons iets onthield. Maar het kan ook gebeuren, en dan zijn we dichter bij de tekst van vanavond, dat het in ons bidden eerlijk om Gods eer en om Gods koninkrijk ging. En dat de Heere ons toch een ander antwoord geeft dan wij gewenst hadden. We zien het hier bij Paulus. Mijn genade is u genoeg. En wat is nou voor Gods kinderen beter? Een makkelijke weg, maar de Heere ver weg, of een moeilijke weg in zijn nabijheid? Het laatste. Veel dingen die ons onaangenaam aandoen, moeten uiteindelijk toch medewerken ten goede. En als we dan achterom komen, dan zien we dat het goed is verdrukt te zijn geweest. Denk aan wat Psalm 119 erover zegt. Nogmaals gezegd, beter een moeilijke weg met de Heere dan een makkelijke zonder hem. We zien het bij Paulus. Boven zijn leven, bij zijn hele levensgang zouden we kunnen zetten, genade overwint. Die geweldige kracht van Gods genade, die had eenmaal zijn hart verbroken daar bij Damascus. Zijn leven was helemaal nieuw geworden door de genade van God. En zijn hele levensgang legt getuigenis af van ondersteunende genade. Want duizenden kilometers legde de apostel af voor de verkondiging van het evangelie. En veel lijden overkwam hem, terwille van de zaak van God. Het is ons bekend. Paulus mag getuigen van reddende genade. Allereerst natuurlijk omdat hij van zonde en schuld gered is. Maar ook omdat hij tal van uitreddingen ontvangen heeft. En omdat hij nu uitzicht mag hebben over dood en graf heen. Die genade van God is zijn een en al. Die weegt ruimschoots op tegen de kwelling van een scherpe doorn. Door die genade kan hij bemoedigd en getroost verder. Door die genade kan hij zijn taak als apostel van de heidenen verrichten. Zo openbaart Gods kracht zich in de zwakheid van Paulus. En ook vandaag de dag schrijft de Heere het dieper in het hart van mensen die in zichzelf zwak zijn en die die zwakheid onder ogen zien. Mijn genade is u genoeg. In gevarieerde situaties. Genoeg is mijn genade als een scherpe doorn u steekt en een Satansengel u met vuisten slaat. Genoeg is mijn genade om u te ondersteunen als uw levenspad door heel steile rotsen of door een moerassig gebied gaat. Genoeg is mijn genade om u te vertroosten in uw leed, in uw rouw. Genoeg is mijn genade om uw hoofd omhoog te houden als u in benauwdheden verkeert. Genoeg is mijn genade om u te sterken en te bekwamen tot uw taak, tot uw maatschappelijke taak en tot uw taak in Gods kerk en koninkrijk. Genoeg is mijn genade om u vast te houden als u de verleiding, de zuigkracht van een bepaalde verleiding voelt. In al uw en mijn zwakheden wil de Heere zijn kracht tot openbaring brengen. En dan gaan we met Paulus het geheim verstaan. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, dan krijgen wij zelfs een behagen in zwakheden en noden. Want als God ons vertroost, is het leven en is het kruis niet te zwaar. Dan kennen we geen vrees en bangste gevaar. Dan winnen we al strijdend vertrouwen en kracht. En zingen we psalmen in duistere nacht. Mijn genade is u genoeg. Dit geldt voor dit leven met zijn bonte verscheidenheid aan situaties. En dit geldt evenzeer wanneer de dood nabij komt. Voor alle die hier op aarde leerden leven uit de genade van die Heere, zal die genade ook genoeg zijn wanneer het eenmaal sterven wordt. Het is niet ongewoon dat die scherpe doorn nog meer pijn gaat doen en dat de Satan zijn vuistslagen vermeerdert als de dood merkbaar in aantocht is. En dan kan het Gods kinderen zeker benauwd maken en heftige zielenstrijd veroorzaken. Al ligt dat individueel verschillend, maar zo kan het wel en dat gebeurt meermalen. Maar Gods kinderen komen er niet in om. Veel al doorbreekt de Heere die bange strijd en win. En mag ik het zo eens zeggen, meermalen wendt de Heere zich als met een glimlach op zijn aangezicht naar zijn kinderen. En dan vertroost hij hen en dan vertrouwt hij het hun toe. Mijn genade is genoeg, ook voor jou. Want door die genade draagt hij hen over de doodsjordaan. En leidt hij hen in het hemelse Kanaan binnen. En er zal geen scherpe doorn en geen Satansengel meer gevonden worden. Beter gezegd, er hebben Paulus en alle andere gezaligden die doorn en die engel van de Satan niet meer nodig. Want het gevaar van zelfverheffing, dat is dan verleden tijd. Eeuwig zullen ze de Heere dan danken. Ook danken voor die doornen die meegewerkt hebben ten goede. En bovenal hem danken voor de overvloed van zijn genade in Jezus Christus, onze Heere. Geprezen zij zijn heerlijke naam, nu en eeuwig. Amen.